Dag lieve luisteraar, onze zomerpauze is ruim over de helft. We zijn er begin september weer en trakteren je in de tussentijd op de favoriete afleveringen van bestuursleden van Mr. Motley. Deze week tipt algemeen bestuurslid Simone Wegman de aflevering met Fiona Lutjenhuis uit oktober 2024.
Ik heb erg genoten van de aflevering met Fiona Lutjenhuis. Een aantal jaar geleden kocht ik haar publicatie The Golden Hour en ik ben sindsdien geïntrigeerd door haar werk. Haar kamerschermen doen denken aan middeleeuwse drieluiken, maar dan met een gelaagde twist. Een spel met verbeeldingen van het hiernamaals en het buitenaardse. Een wereld waarin mensen, goden, geesten en angsten aanwezig zijn. Haar werk en dit gesprek zijn beide een zoektocht naar hoe je relatie met het bovennatuurlijke of niet-menselijke een vorm kan geven. En hoe je humor kan gebruiken om van angst een kracht te maken.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Fiona Lutjenhuis. Haar animaties, tekeningen en schilderwerk zijn gevuld met religieuze symbolen, wervelende patronen en menselijke gedaantes, soms realistisch geschilderd, soms in de vorm van geesten of silhouetten. Ze lijken altijd te gaan over onze dagelijkse materiële wereld in relatie tot een bovennatuurlijke geestelijke wereld. Bijvoorbeeld in haar strip The Golden Hour, waarin we een barman volgen die een afstand voelt door het dagelijks leven en geobsedeerd is door religie en demonen. Hij wordt door een geest naar een bizar hiernamaals gebracht, waar hij net niet genoeg karmapunten blijkt te hebben om te voorkomen dat hij weer terug moet naar de aarde. Meer recent beschildert Fiona kamerschermen op een manier die doet denken aan laat-middeleeuwse drieluiken, zoals de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Ze laat in een onheilspellend rotslandschap mensen in vlammen opgaan, als weergave van de dag waarop de aarde vergaat, zoals haar vader dat in haar jeugd geloofde. Of ze schildert zichzelf als onderdeel van een drieluik, waarop lammeren gaan worden geofferd om ufo's te verleiden om dichterbij te komen. Veel van deze elementen zijn ontleend aan Fiona's jeugd. Ze groeide namelijk op in een christelijke secte die bestond uit een mengeling van verschillende wereldgodsdiensten, buitenaardse wezens en een rotsvast vertrouwen in een snel komende dag des oordeels, waarop de aarde zou vergaan en alleen gelovigen worden gered. Welkom Fiona, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen met The Golden Hour, die prachtige strip. Die zagen we een aantal jaar geleden op Art Rotterdam, althans een paar pagina's. Een barman bekijkt het leven van een afstandje, is geobsedeerd door religie. Die wordt meegenomen door een geest naar een hiernamaals waarin God in een leunstoel zit, een zwaar obese gast is die tv kijkt en die het allemaal wel prima vindt. Hoeveel van jou zit er in die strip?
Om te beginnen toen ik in een bar werkte in Arnhem, Café Vrijdag. Toen vond ik dat een heel erg mooie platform om de strip te beginnen. Daar spelen zich hele rare verhalen af en toen ben ik begonnen met tekenen. Ik heb al heel lang de wens gehad om het strip af te maken. Ik heb er meerdere gemaakt, nooit afgemaakt. En mijn wens was om er eentje uit te geven met het verhaal wat er gebeurt na de dood. En dat opbouwend begon in de bar, omdat ik het zo goed kende. En ik ben zelf altijd heel erg met striptekenen bezig geweest om iets te illustreren wat ik heel lastig vind in mijn woorden te omschrijven. Ook met een hele goede teug humor om het voor mezelf ook een beetje leuk te houden.
Ja. En wat is dat? Hoe begint die sfeer die moeilijk te omschrijven is in die bar, laten we maar zeggen? Wat gebeurt er?
Nou, het is een beetje aan de rand van de realiteit. Vooral als je dan 's avonds laat moest afsluiten, dan waren er mensen die waren dronken en er kwamen de verhalen naar boven, maar ook even veel emoties. En dan was je precies op die plek daar waarbij je net een opening kreeg dat andermans leven en rare verhalen. Ik vertelde hem eigenlijk nooit iets over mezelf. Het was meer luisteren. Maar dat deed ik dan zelf in die strip. Ik heb ook de mensen gevraagd, mag ik je in de strip tekenen?
Ah, en dat vonden ze goed.
Ja, dat vonden ze wel goed.
Want ze staan er niet bij, ze flatteus op. Het zijn behoorlijk grillige.
Nee, ze konden er wel echt goed om lachen hoor.
Ja. Oh, wat goed.
Maar dat is dan heel aan het begin. En toen begon ik met verder met tekenen. En dat is dan ook voor mij heel spannend, want ik weet nooit hoe een verhaal eindigt. Omdat ik het ook voor mezelf doe. Dus ik ben gewoon gaan tekenen. Toen begon het verhaallijn te omhoog te komen. En toen heb ik dat alweer afgesloten. Maar dat wist ik zelf ook niet. Dus ik ben er ook echt lang mee bezig geweest. Ja.
Er zit een hele mooie afstandelijkheid in, vind ik. Die barruimte, dat is gewoon de ruimte van de barman.
Ja.
Maar de afstand zit hem ook in hoe verbonden die zich voelt met de rest van de wereld.
Ja.
Met dus die gekke mensen aan de andere kant van de bar die alles maar spuien.
Ja.
En eigenlijk niet eens reactie hoeven, maar gewoon hun verhaal kwijt willen eigenlijk. Er komt een relatie in met een meisje die meer van hem wil, maar hij niet van haar.
Dat ben ik.
Ben jij het meisje?
Ja, die rookt. Die ketter is ketter roken. En ook gewoon voor een goed gevoel voor humor. Maar ook, ik had toen de tijd een relatie, toen ik die strip aan het maken was. En die zei, ja, die heeft een persoonlijke relatie nog nodig. Dus toen ben ik dat gaan doen. Dacht, nou, doe ik mezelf wel.
Ja. Ook een soort Barbarella-achtig figuur heb je ervan gemaakt.
Barbarella?
Ja, dat is een beetje gewoon een soort actievrouw eigenlijk. Ze is behoorlijk to the point, ze vloekt lekker. Ze is lekker, ze weet wat ze wil, ze gaat erop af.
Ja, dan moet je mij maar leren kennen. Nee.
Dit is gewoon helemaal jouw biografie.
Ja, ik dacht, ik ga alles erin tekenen hoe ik zelf zou reageren.
Oh, wat goed. Dus, Oké. Ja. Nou, dan ben jij gewoon een filmfiguur blijkbaar,
nou,
als karakter.
Ik heb het wel een beetje opgeblazen natuurlijk, maar
ja. Op een gegeven moment worden zijn angsten werkelijkheid. Hij wordt naar het hiernamaals getrokken door een soort geest.
Ja.
En dan belanden we in een hele rare, bizarre wereld waarin God dus inderdaad voor de tv hangt.
Ja.
Zwaar obese is en uit zijn huis getakeld moet worden waarschijnlijk ooit als hij... God overlijdt niet, maar... Dat is het beeld dat we zien, een Jerry Springer-achtig figuur.
Ja.
En daarna draait het om karma.
Ja. Het was echt voor mij ook een mengeling, want ik geloof natuurlijk niet echt dat zo'n type daar zit als God zijnde. Maar het was voor mij ook, om even te benadrukken, dat ik het gevoel heb dat God zeg maar soms heel erg afwezig is. En dat hij dus eigenlijk maar gewoon lui en lekker in zijn stoel zit. En eigenlijk alleen maar het observeren is wat er allemaal misgaat. Er is ook een film... kwam ik later achter, is een film ook gemaakt, Le Tout Nouveau Testament. En dat is in Brussel, speelt zich dat af, waar ook God zelf woont in Brussel met zijn vrouw en dochter Ea. Want GC is al het huis uit. Hele goede film.
Ja.
En dan moest ik later ook heel erg om lachen. En een beetje op die manier een beetje hak erop zetten ook.
Ja.
Maar de andere figuren die ik daarin heb geplaatst, die meer naar de voorbereidingstijd... voordat ze God in de woonkamer moeten. Dat zijn meer Egyptische godinnen geïnspireerde figuren. Zoals de grote blote blauwe vrouw die hem opeet. Die heb ik zelf ontworpen, maar daar heb ik dan wel gekeken naar bijvoorbeeld Noet. Dat is zo'n Egyptische godin die eigenlijk dan het heelal is. En met haar hele lichaam over iedereen heen als iedereen als heelal bedekt. Ja.
Ben jij de hoofdpersoon? Of ik bedoel, we weten inmiddels dat je als personage erin zit, maar identificeer je daarmee?
Nee, grappig genoeg niet. Nee. Wel ook hele flauwe grapjes heb ik erin gedaan. En omdat ik dan als omdat ik vrouw ben, dan dacht ik, ja, het is een beetje hard, maar ja, dat kan gewoon. Ik was ook een keer bij een interview, toen was er een vrouw, die kwam later naar mij toe. En ze zei, ik dacht dat jij een man was. Ik zei, waarom? Ik zei, ja, dat is echt zo'n verknipt verhaal.
Oh ja?
Met een beetje seksuele opmerkingen ook. En,
dus mannelijk?
Nou, ze dacht echt dat ik een beetje een vies oud mannetje was. Oh, ja.
Bleek anders te zijn.
Ja, ja.
Dit is nog grappig en afstandelijk ergens en een beetje ironisch. Het werk wat je nu maakt, is dat misschien minder. De verwijzingen zijn in ieder geval veel, veel directer. Geschilderd op een kamerscherm zien we bijvoorbeeld het einde van de wereld. Een gloeiende wereld, volledig geschilderd in oranje tinten. Mensen staan in brand, rotstekeningen, er zweven bollen in de lucht.
Mm-hmm.
Wat zien we precies?
We zien de apocalyps omschreven zoals mijn vader dat beschreef. Dat hij weer had van Malva. Dat de secte waar mijn ouders dan bij geschaard waren. En dat was dan elke keer 5 jaar verder. Dus hij zei, over 5 jaar dan komt er een sunflare of een zonnevloed. En dan wordt de aarde geschroeid.
Een zonnevloed noemt hij dat?
Ja.
Dus een rechtstreekse zonnestraal of iets?
Ja, je hebt natuurlijk altijd vaak van die... De zon heeft altijd uitbarstingen. Soms zijn ze zo groot dat ze dan ook door het magnetisch veld... Ja, waarom weet ik dit? Van de aarde dan doorheen komen. En dan hebben we een probleem. Dan hij beschreef dat zo, dat dan we moeten daarvoor zorgen dat we daarvoor dus verlicht zijn, zodat we dan worden meegenomen door de aliens. Dus we moeten wel echt verlicht worden, want anders blijven we achter en worden we levend verbrand.
Ja. En dit hoorde jij toen je hoe oud was?
Dat dat, ik kan niet precies een leeftijd zeggen, maar ik was wel jong. Ja. Het begon al vanaf toen ik... ze zaten er al in toen ik was geboren. Dus ik werd erin geboren. Dus in deze, deze stromen, verhalen, dat, dat is eigenlijk voor altijd zo geweest.
Ja, dat is gewoon jouw basis geweest in het leven. Ja. En dit geloofde jij uiteraard als kind?
Ja, als mijn beide ouders daarin geloven, dan zal dat wel zo zijn. Ja. Ja. Ik mocht het alleen niet vertellen aan de kinderen op school, want dat was, ze waren niet, dat begrepen ze niet.
Ja. Die waren nog niet verlicht in hun termen. Ja. Wat was het verder voor jeugd? Wat maakte je daarvan mee?
Dat hoor je wel vaak natuurlijk, dat mensen dan in zo'n situatie zitten dat ze dan eigenlijk het heel normaal vinden, want ja, je kent het niet anders. Ik had wel ook een soort van surrogaatouders en toen dacht ik wel, oh, dit is wel heel anders. Dus ik kon daarin later wel vergelijken toen ik wat ouder was. Maar in het begin toen was het ook heel... of dat voelde dan een soort van of ik heel erg beschermd werd opgevoed, omdat ze het beste met me voor hadden. Zodoende dat ik dan ook verlicht zou worden, zodat ik niet levend verbrand zou worden. Bijvoorbeeld even in extreemste vorm. Mm-hmm. Dat was natuurlijk niet elke dag merkbaar, deze verhalen. Maar ook bijvoorbeeld als ik dan in de tuin speelde. En dan was het, dan plukte ik een bloem en dan was mijn vader van, nee, niet doen. Dat moet je dan vragen. Het zat in hele kleine dingen ook. En dat je kon praten met katten, dat ze het wel begrepen. Of, van dat soort mooie dingen ook, dat vond ik dan heel erg leuk. Dus ik zat natuurlijk altijd een heel lange gesprek met de kat te houden. Ja. En die dacht, oh, daar komt ze weer. Maar... ja, dat zijn ook, vooral als een kind, dus dat was heel mooi. Dus het was ook heel verrijkend. Het was ook echt zo'n fantasiewereld waar ik dan met mijn gezin in zat. Maar voor mijn zussen was het wel anders, maar dat zeiden ze later tegen mij.
Hoe anders?
Mijn oudere zus is veel rationeler en die heeft vrij vroeg al besloten, dit kan niet waar zijn. Ik weet niet hoe, maar dat heeft ze besloten. En mijn jongere zusje, die was gewoon nog veel te jong daarvoor, dus die... Ja, die was gewoon meer daarin volgend dan dat ze er echt een mening over had. Ja.
En jij zat er tussenin?
Ik zat er tussenin.
Soms dacht je misschien, dit slaat nergens op. Ja. En soms dacht je, wel vet dat ik met katten kan praten.
Ja, toch? Ja. Ja. en er... Maar die angsten, ik was ook heel bang. Ook omdat ik dus in die... Ja, de meest... volbloeide periode dan daarin soort van geloofde, dat ik dan ook echt heel erg bang was voor dingen. Sowieso dan over 5 jaar, dat is al eng. Ja. En ook omdat mijn vriendinnetje op school dat niet snapte. Dat kon ik wel vertellen, maar dat snapte ze dan niet. En dat de wereld van geesten was ook heel erg aanwezig. Bijvoorbeeld, er was een meisje bij mij... We wonen in een rijtjeshuis en er was een meisje dat... in de kamer naast die van mij, in een ander huis, die was overleden. En ik heb wel eens, als kind heb ik wel eens dingen gezien of gehoord. Maar ja, ik was half in slaap, dus ik kan het nooit met zekerheid zeggen. Maar mijn vader dikte dat dan aan en die zei dan... Ja, zij is hier elke nacht om met jouw speelgoed te spelen. Dus je moet... Jezus. Ja, dat soort dingen. En dan was dat voor mij heel normaal. Ja. Maar ik was natuurlijk echt lijp bang daarvoor. Ja. Ja. En ook...
Hij geloofde dit echt?
Ja. Ja.
En neem je hem dat kwalijk? Want ja, dat is natuurlijk vanuit een normaal perspectief, tenminste wat ik normaal vind, denk ik, dit doe je een kind niet aan.
Nou, ik was wel, toen ik wat ouder werd en begreep wat er was gebeurd, werd ik wel boos, inderdaad. Ja. Maar toen zag ik later, toen ik weer ouder werd, van dat ze dat ook niet... ze konden de realiteit niet aan. Dus daarom deden ze dit. En ze gingen zo diep in die wereld op, omdat ze de echte wereld niet aankonden. Dus dan is het... Ik was eerst boos, ja, en toen later begreep ik het meer. Toen was ik iets minder boos.
In een interview op de website van Motley, wat nu te lezen is, vertel je ook dat je als je dan in een half slaap zit en je droomt over een klimop die je kamer inkomt om jou te verstikken. Ja. Waarvan de meeste ouders zouden zeggen, dat is gelukkig niet waar en ga maar lekker slapen. Ja. Dan zeiden jouw ouders, ja, dat is zo. Dat,
die is er. Er ligt een krokodil onder je bed. Ja. Het was dan geen krokodil bij mij, maar een gouden sarcofaag. Daar was ik dan ook bang voor.
Ja.
Er zit ook ergens gezellig. Een muurschildering verwerkt onder mijn bed.
Ja.
Ja.
Aan de ene kant is dat onmacht misschien dan mm-hmm. van je ouders. Hè? Zo kun je het gelukkig later zien, mm-hmm. deels misschien. Aan de andere kant denk je, ja, daarmee verpest je ook de fantasie van een kind. Daarmee zet je de poorten wagenwijd open voor allerlei angstige ja. situaties.
Ja. Ja, dat is inderdaad heel erg het grote nadeel geweest. Ja.
Hoe heeft dat jou gevormd? Is dat aan de hand nog steeds?
Ja, dat, ik had dat vanochtend nog met iemand over. Dat inderdaad, als je ja, zoveel op je afkrijgt als kind, dus eigenlijk indoctrinatie, dat je dan laat als je ouder bent rationeel daarnaar kan kijken en dat je kan besluiten, oké, hier geloof ik niet in. Maar angsten blijven wel bij je. Dat zit er gewoon ergens, het is een andere laag en daar kan ik niet van afkomen. Angsten zijn ook niet rationeel, dus die blijven en dat is ook waarom ik kunst maak. Heel simpel. Om eigenlijk het soort van aan te kaarten om mezelf te sussen van hey, het is nu krijg meer controle om het uit te beelden, dat het niet zo onzichtbaar is. Want juist het onzichtbare is zo heel eng.
Ja.
Dan gaat je fantasie nog erger part spelen. En ik zie het ook altijd, heb ik al vaker beschreven als synoniem, is dan dat je een fles hebt met troebel daaronderin. En je moet hem af en toe opschudden om het zeg maar leefbaar te houden. Ja.
En inderdaad, je giet het in materie, je tekent het, je schildert het en ja. dan is het er.
Ja.
Dan kun je er licht op zetten en dan kun je er naar kijken.
Ja.
Zo werkt het.
Ja. En dan ook daarom ook die, soms die humor. Ook omdat het dan onkracht wordt.
Ja.
Ja.
Hoe werkte dat in het geval van inderdaad dat einde der tijden paneel, noem ik het maar even?
Ja.
Voel jij daar dan die angst bij? En zit dat er wat jou betreft in?
Ja of, en nee, maar doordat ik het maak, is het ook dat ik het anders ga zien. Dus ik begon dan wel met dat gevoel van hoe ga ik dat weergeven? En dan zit ik in dat gevoel en die angst en dan ga ik bedenken wat er dan op moet komen. En dat is dan stap per stap. En dan later dan is het klaar en dan denk ik, ja. Nou, is gewoon een schilderij.
Nou ja.
Ja.
Het is tot iets geworden wat afstandelijk is. Wat ja. buiten jezelf ligt.
Ja. Dus ik begin dan echt met zo'n gevoel dan uit te schetsen. En daar dan associaties bij bepaalde objecten. Maar ook wat mij verteld is. Dan weer te geven. Ja.
Er is nog een, dat is echt een drieluik. Het Lam Gods. Agnes D. heb ja. je gemaakt.
Ja.
Heel mooi. Traditioneel eigenlijk van opzet zou je kunnen zeggen.
Ja.
Daarin zien we jouzelf ook, een zelfportret. Ja. Vertel.
Dat is dan om de verwijzing dan ook aan te gaan van Agnes Dij, Lamsgod. Het offerlam. En eigenlijk is een offerlam eigenlijk gewoon het kind wat wordt geofferd voor de ouders.
Er moet iets onschuldigs, iets jongs worden geofferd.
Ja, ik heb me dus het offerlam gevoeld om zeg maar dat hoog te houden wat mijn ouders geloven.
Ja.
Dus ja. Dat is heel, ja, gewoon eigenlijk ook, het is heel persoonlijk natuurlijk. Daarom heb ik mezelf ook weer gegeven. En dan heb ik eigenlijk, dan mijn vader dus vast. Dat is die pauw. Ja.
En waarom een pauw?
Omdat hij altijd, ja, het is een enorme man. Of was een enorme man. En dan vogels. Ja, het is ook een beetje veen. Dat zo gedoe. Ja, dat is een beetje dat veenachtige gevoel. Maar het is
als
meer
een
gevoel.
Ijdel bedoel je?
Ijdel, ja. Ja.
Een pauw die zijn veren laat zien.
Ja. Ja. En dan hou ik hem vast eigenlijk als een kind. Ja. Dat is eigenlijk precies hoe ik dat soms ook voelde. Van ik moet mijn vader vasthouden met zijn. Ja, zijn wereldbeeld. En dat, ja. Ja. Het is soms ook meer een gevoelskwestie hoe ik dingen afbeeld. En wat voor type dieren ik dan kies. Of. En het is soms heel moeilijk uit te leggen, maar dan heb ik dat beeld in mijn hoofd en dan moet het er gewoon op.
Ja, ja. Ik snap je heel goed. Ja. Ik snap je, je legt het heel goed uit. En wat dan zijn er UFO's die gelokt moeten worden.
Ja.
Die zien we eigenlijk op de achtergrond zweven,
ja.
In de verte.
Ja.
Wat zien we nog meer? Kun je het een beetje omschrijven?
Nou, sowieso dus een beetje een boslandschap. Als een soort van, beetje dat Sint-Jansfeest, ken je dat? Dat is een beetje dat zo'n, dat is vanuit de vrije school worden dan zo'n feest op de langste dag van het jaar. wordt dan, dan gaan al die klassen en die kinderen gaan dan naar het bos. En dan gaan ze dan allemaal spelletjes doen, maar ook over vuur springen. Een beetje de traditie. En dat gevoel, dat je een beetje, voelt een beetje cultachtig aan. Een beetje zoals bij Midsommar. Oh, dat
ja.
gevoel,
ja,
langs dat
wil
ik weergeven. Ja. Maar dan meer in de lente, dus daarom is het natuurlijk een beetje nat en nog groener.
Ja.
Omdat ik heel erg graag dat... Dat offerfeest wilde benadrukken. Want ik heb... Ik verwijs ook veel naar films. Ik had het Wicker Man gezien. Dat komt uit... Oh, dat getal, dat jaargetal. 1979, denk ik. Nou, een best wel oude film. En dat is... Wicker Man wordt ook vertaald als de gevlochten god. En dat is dan, speelt zich dan af in Schotland, op een eiland... denk ik.
Oké.
Okay. Ja, sorry, ik als ik erg fout heb.
Gezien, maakt niet uit.
Ik wil altijd graag dat dat goed is. Maar, ja. En daarin komt een man en die zoekt dan naar een bepaald meisje die dan is verdwenen. En dan, ja, dan gebeurt er van alles. En het gaat echt om het offeren. En er zijn hele rare gebruiken in die film. En ook verkleden. En toen ben ik heel erg gaan zitten op dat offeren van waarom eigenlijk en wat wordt er dan geofferd. En voornamelijk is het heel erg bekend dat de jonge dieren of kinderen het ultimale offer zijn. Zo kwam dat en toen wilde ik ook dat offerlam gaan schilderen.
Is dat dan ook omdat je wil begrijpen waarom die situatie in je jeugd gebeurd is? Wat is dat voor mechanisme geweest wat daar plaatsvond?
Maar het is echt tussen de zinnen door soms, ja. Er is dan een bepaalde drang in een richting die ik dan wil uitbeelden. En dan zoek ik daar aanknopingspunten wat ik dan zeg maar zo wil uitbeelden.
Ja.
Het is voor mij soms ook nog een vraag, want het is meer een gevoel. Ja.
En welke beelden daarbij passen inderdaad?
Ja.
Dus en krijg je daar je vinger achter hoe zo'n mechanisme werkt? Want het heeft iets heel gruwelijks om te zeggen... Ik kan iets niet in dit leven en ik pak een ander leven, een kwetsbaarder leven... en ik offer dat op om mijn eigen fouten te herstellen.
Ja, maar het is niet... het is best wel gebruikelijk. Mensen kunnen echt vreed zijn als het zeg maar gaat over een hoger goed. Betekent niet dat religie slecht is, maar soms dat mensen gewoon te ver doorgaan in dingen. Ja.
En het voor hun persoonlijke gewin inzetten of hun persoonlijke redding.
Denk, dat is echt een persoonlijke mening, maar ik denk dat mensen die geschaard zijn bij zo'n groepering of bij een bepaalde stroming, dat ze dat soort dingen doen uit angst. Dus bijvoorbeeld een offer om de oogst volgend jaar te laten lukken. Of het is een angst om te kunnen overleven.
Ja, daarmee zeg je, stel dat het niet lukt en we hebben er niet alles aan gedaan om het te laten lukken, laten we maar iets kostbaars offeren.
Ja.
Maakt het daarmee goed? Of is dat voldoende rechtvaardiging wat jou betreft?
Nee, het maakt het meer begrijpelijk. Ja. Maar dat betekent niet dat ik het goed vind, nee.
Nee.
Nee. Het is wel meer, wat ik al zei, dat uitbeelden maakt het soms wat meer begrijpelijk. Ook betekent, het is niet dat ik een oordeel dan klaar heb liggen, nee.
Ja, want dat zou je natuurlijk ook nog kunnen doen met je werk. Hè? Je zou dat heel erg kunnen... portretteren op een manier waardoor iedereen denkt, dit is waanzin.
Ja.
Dat is het niet.
Nee. Het is ook best wel heel erg mens-eigen om iets natuurlijk voor de zwarte gaten die we hier hebben, om daar een invulling voor te zoeken. Omdat het is heel erg beangstig om blinde hoeken in het leven te hebben. Ik denk dat daarom ook en sommige mensen die kunnen daar minder goed mee leven dan anderen. En dat is iets zo, dat vind ik het zo begrijpelijks. Ik vind het niet begrijpelijk als mensen te ver doorgaan en daardoor andere mensen van leven beroven of van dieren. Nee, dan niet.
Ja, en op veel subtielere schalen iemands jeugd beïnvloeden of iemands ideeën als je opgroeit.
Ja. Ja, maar ik denk niet dat ze dan zo stilstaan bij de gevolgen ervan, maar meer... als jij aan een klif staat, dan ga jij niet denken over de andere generaties. Je denkt of je wilt overleven of niet. En dat is gewoon heel één op één. Of zo zie ik dat bij mijn ouders dan.
De biologische drang om te overleven, als het ware.
Nee, ja, of dat zij bepaalde angsten hebben zo sterk dat zij blind zijn voor andere dingen.
Ja.
Ja.
De vorm van het kamerscherm vind ik een interessante. Je zou kunnen zeggen, waarom niet gewoon op doek of op paneel?
Ja, dat is mijn moeder is dus ook kunstenares en zij had vroeger op onze zolder echt zo ontzettend veel schilderijen staan. En dat vond ik altijd een heel treurig beeld. Van heel veel mensen hebben dat niet gezien. Ze verkochten er wel een paar, maar dan was het, ja, zoveel dingen die werden dan opgeslagen. En dat beeld, dat trek ik niet. Dus daarom wilde ik nooit op canvas schilderen. Ik heb er een paar op canvas geschilderd. En ik vond het echt verschrikkelijk. Dus ik heb het daarna nooit meer gedaan.
Dus er staat nog ergens een verweesde kamer vol met allemaal doeken.
Van mij?
Nee, van je moeder.
Dat weet ik niet zeker. Ja. Nee, ik weet niet of ze die nog heeft.
Dus er is eigenlijk... Je hebt een allergie gekregen voor het canvas als materiaal.
Persoonlijk, maar voor anderen grappig genoeg niet. Oh ja. Als anderen dat doen niet, maar voor mezelf wel. Ja.
En het kamerscherm is grappig omdat het verplaatst kan worden. Je kunt het overal neerzetten.
Ja.
Het is ook functioneel.
Mm-hmm.
Het haalt ook een beetje de, laten we zeggen, het grote aanzien van een kunstwerk af.
Dat sacrale wordt een beetje zo onder. Tegelijkertijd ook niet, want je ziet ook van dat soort panelen natuurlijk in de kerk, wat kleiner of groter, maar niet op deze manier. Maar wel, die verwijzing zit er wel in en tegelijkertijd inderdaad is het gewoon een meubelstuk. En dat maakt het ook voor mij ook wat meer toegankelijk voor anderen. Ja, dat is makkelijker om het ook in de woonkamer te zetten. Hoe de beste manier is om mensen te indoctrineren om het in eigen huis te zetten.
Interessant.
Het ziet er onschuldig uit, maar er zit zware... Ja, dat is wel hoe het werkt.
Ja.
Ja.
Ben je daarmee bezig met indoctrineren op een bepaalde manier?
Ja, voorheen door met het stripverhaal, dus dan heb je gelijk al gewoon een lijn waar mensen die ze dan moeten volgen. Maar in een installatie dan is het soms wat lastiger. En toen ben ik ook voor op de Rijksacademie gaan kijken van hoe kan ik sommige dingen benadrukken zonder dat mensen het echt doorhebben. Zoals geur of kleine geluidjes of dat soort dingen. Of een handeling. En toen dat is organisch ontstaan. Maar toen ben ik brood gaan bakken. En toen dacht ik, dat is goed, dat brood, dat geur, voel mensen zich thuis. En dat is bij een appeltaartgeur in een nieuw koophuis, weet je wel. Dat is gewoon eigenlijk een truc, is gewoon manipulatie.
Ja.
Maar ook het gift van brood daarin, dat voelen mensen zich gezien, dat ze iets krijgen en dat ze het gewoon op mogen eten. En ik ben alleen maar blij dat ze mijn boodschap willen opeten. Ja.
En wat is dan jouw boodschap inderdaad? Wat heb je te verkopen?
Het is eigenlijk gewoon van, steeds met mij hier in deze ruimte en we zijn even samen. En je hoeft niet per se dingen te vragen aan mij. Ik hoef ook niet per se iets te vertellen. Het is ook gewoon meer dat ze het even voelen. Het is niet dat ze de hele kunstgeschiedenis van mij hoeven te leren, maar wel heel erg dat gevoel wat ik heb, dat probeer ik over te brengen. En soms gebeurt dat inderdaad.
En daar is tijd voor nodig. Je moet mensen vasthouden.
Ja.
Je wilt meer dan die 8 seconden waar mensen gemiddeld...
Ja, want gemiddeld hadden ze een keer toch gekeken. Dat is 7 seconden of zo, ja. Per kunstwerk.
Ja.
Gemiddeld. Dat is echt, dat is niks. Nee.
En jouw hoop is dan dat mensen een gevoel krijgen van... zeg maar het gevoel wat jij erin hebt gestopt. Dus een gevoel van hoe het is om in zo'n situatie te zitten. En om die beelden tot je te nemen.
Ja, maar ook een bepaalde comfort... comfort ook om juist die dingen aan te spreken die zo voor mij zwaar zijn, om mensen comfort daarin te geven, dat ze daar überhaupt naar kunnen kijken. Ik had ook vogelgeluiden opgezet. En ook omdat ik de vogels van de dierentuin hoorde, maar ook gewoon natuurlijk de halsbandparkieten die overal rondvliegen. Toen had ik ook bosgeluiden en vogels opgezet, zodat het met elkaar zou vervormen en dat mensen niet door hadden, niet zeker wisten of het nou echt was of niet. Maar dat heb ik dan ook als experimentje gedaan, omdat ik ook ergens las dat als je als vogelgeluiden die in de ochtend dan voortkomen bij bijvoorbeeld of gaan of iets in die trant, gewoon crops, dat ze dan gaan groeien. Maar überhaupt planten, wordt dit fotosynthese aangezet.
Als ze geluid horen?
Vogelgeluiden, melodieuze geluiden.
Oh?
Ja.
Maar ze kunnen het toch niet horen? Of heb ik
ja.
Heb ik dat deel gemist?
En er was ook een boer en die had... die is toen... volgens mij viool is hij toen gaan spelen voor zijn mais. Het is heel groot geworden.
Okay.
Dat is ook een bepaalde manipulatie natuurlijk van de natuur. En wij zijn natuurlijk eigenlijk ook gewoon natuur. Dus dat was ook wel benieuwd naar hoe dat zou werken.
Wat fascinerend.
Ja.
Dit is het recept om cultuursubsidie door de BBB goedgekeurd te krijgen, denk ik. Om klassieke orkesten bij graanvelden zetten.
Ja.
Dat lost heel veel problemen.
Ik heb het ergens gelezen en ik vond het gewoon integrerend.
Het is een te goed verhaal om kapot te checken.
Misschien. Ja, ik wilde het gewoon even proberen.
Ja.
Ja.
En werkt dat dan? Wat deed dat? Want je creëert eigenlijk een soort van heilige ruimte, wil ik niet zeggen, maar een soort gewijde speciale ruimte waar mensen even kunnen verblijven.
Ik denk eerder een huiskamer, zoals ik het zie.
Ja.
Ik was er ook echt aan bakken elke ochtend. Door die geur te verspreiden, maar ook elke keer een nieuwe batch te maken. Want het was elke keer op ook, het brood. En dan waren er ook klassen die dan kwamen van kinderen. En dan was er... zaten dan zo de hele tijd te vragen, is het brood nou klaar? Is het brood nou klaar? Maar ik voelde me echt zo'n moeder die dan zo in de keuken stond. En de kinderen die dan zeuren waren dat ze brood... maar ook, die waren heel erg relaxed. Die zaten daar gewoon een beetje zo ook te spelen. En meer gefocust ook naar de leraar. Die dan vertelde over best wel heftige onderwerpen. Maar dan wel natuurlijk niet super heftig voor kinderen.
Wat vertelde ze bijvoorbeeld? Dat ging dan over jouw werk?
Ja. Bijvoorbeeld bij dat scherm met de apocalyps. Dan werd het benoemd van wat zien jullie? En dat zijn dat nou ruimteschepen die dan neervallen of neervliegen? Of wat is dat dan? En een beetje meer op een speelse manier in plaats van over echt de dood en zo te praten. Heel heftig. Maar er kwamen kinderen wel zelf mee. Maar er was ook een kind die was in de hoek in slaap gevallen. Dus dat was heel goed. Dacht ik, ja, dat is goed. Ja.
Als dat kan, als je de gelegenheid hebt gecreëerd waarin dat kan, is het goed.
Ja.
Wat een bijzondere situatie. Dus mensen bespreken, bij wijze van spreken, jouw levensverhaal, de verwerking van jouw jeugd.
Ja.
En jij staat in een hoekje brood te bakken.
Ja, ja.
Met dezelfde afstand als de barman in je eerste strip zie je het gebeuren.
Ja.
Is dat de ideale situatie? Is dat hoe het werkt?
Ja, ik vond het heel fijn om dat zo te doen. En als ze dan nog ergens iets niet van begrepen, dan kon ze het vragen. Maar heel veel mensen die waren gewoon... het was niet rationeel. Sommige mensen ook meer gevoel of zo. Dus die zaten dan een lange tijd en dan was het ook oké. Ja.
En dan kon ze iets van dat gevoel meenemen.
Denk ik, ja.
De brood vind ik ook een interessant element, omdat het weer ook zo'n religieus element is. Het gaat over hosties, het gaat over delen van iets. Brood als het lichaam van Jezus in veel christelijke stromingen. Het wordt ook verwerkt door iemand. Iemand neemt het op. Iemand verteert het. Het gaat de wereld in. Het wordt verspreid.
Ja.
En het is een cadeau.
Ja.
Al die elementen zijn eigenlijk zijn aanwezig.
Ja, en ik vind ook... ik persoonlijk als kunstenaar denk ik ook dat ik... een soort van die gift wil geven. Dat is een wens die komt voort uit de stripboeken die ik las toen ik echt zo tiener was, dat ik zo erg een dankbaarheidsgevoel kreeg dat die mensen dat hadden gecreëerd, zodat ik dat kon lezen en dat ik zo'n wereld instapte en dat ik dan me daar thuis voelde. En dat was voor mij echt een gift. En toch, dat ben die mensen dankbaar voor eeuwig dat ze dat doen. Wie in vredesnaam gaat jarenlang een strip maken... En dan, het is echt zo'n gift aan anderen. En ik denk dat dat echt, vind ik, een kern zou moeten zijn van kunst, ja. Ja.
Dat je een wereld creëert voor iemand waar die even in kan zijn.
Nou, niet per se dat, maar meer een soort van geschenk of een liefde. Of iets in die trant dat mensen hun leven ook mooier of beter kunnen zijn of draaglijker. Ja.
En toch, je beschildert de broden. Soms vlecht je ermee, soms beschildert je ze. Is this darkness in you too, staat er bijvoorbeeld op één brood.
Ja.
Dat is best een duistere boodschap ook. Of een duistere vraag om op te roepen en vervolgens op te eten.
Ja, dat had ik opgeschreven. Want ja, dat is inderdaad, die zit nu ook in jou.
Ja.
Ja, nu je het hebt gegeten, zit hij erin. Snap je? Ik bedoel, het was ook een bepaalde spel voor mij ook om dat te doen. Maar
het is wel gratis, maar je pakt hiermee ook een stukje duisternis.
Ja.
Is dat echt volledig grap of denk je, nou, het is ook
wel
een beetje...
Nee, het is niet alleen maar grap. Want soms dan, ik lach ook veel, ik maak veel grapjes, maar sommige dingen zijn wel heel erg, die wil ik ook liever niet benoemen. Die zijn heel zwaar en dat En daar verwijs ik dan wel naar in mijn werk ook. Maar ik wil het er liever niet de hele tijd over hebben. Het is meer dat ik het aanwijs. En dat mensen zelf wel zo'n gevoel krijgen, maar ja.
En toch, daar zit natuurlijk ook een ontwikkeling in. Want in de eerste strip ging het bijna niet letterlijk over jouw jeugd. En ja. Nu gaat het veel letterlijker over je jeugd.
Ja.
Hoe gaat die ontwikkeling door, denk je?
Dat weet ik niet. Dat komt, die ontwikkeling door de strip en later echt ook meer autobiografisch dan daarin dingen te verwerken is. Ook omdat ik ouder ben, veel meer snap hoe ik werk en wat ik wil doen. Dat is gewoon die ontwikkeling, maar ook dat ik meer bij onderzoek ben gaan doen in de cult en dat ik de oorsprong eigenlijk ben gaan ontleden. En dat maakt het ook sommige dingen ook heel erg grappig of wat makkelijker toegankelijk voor mij.
Wat kom je tegen bijvoorbeeld?
Nou ja, ik heb dus een digitaal archief dus nu van het van de cult. En dat is 20 jaar in audio en tekst. Dat is best wel veel. En het is wel creepy ook. Echt opgenomen in die boerderij. Dus je hoort ook al die mensen kuchen en ja, ademen. En het is heel vreemd. En
Die boerderij, er was een soort centrum? Of hoe?
Ja, dat was waar toen mijn ouders erbij geschaard zaten. Dat was een zijtaart. Dat is in Brabant. En dat was dan een boerderij, die huurden ze dan af. En dat was dan, ja, daar kwamen al die mensen bij elkaar. Ja.
En als een soort dienst is dat opgenomen?
Ja. Ja.
De audio daarvan, wat doe je daarmee? Wat wil je ermee?
Ik luister ernaar. Ik kan er niet te lang naar luisteren, want dan word ik echt gek. Want die bandjes heb ik vroeger ook heel veel gehoord. Maar dan is het wel, ja, hoe zeg ik dat nou goed? Als je de oorsprong van dingen leert kennen, dan wordt het ook minder eng. En ook van, oh, daar is het misgegaan in de overbrengen en informatie. Net die Chinese Whisper, dat je dan zo ergens begint en dan later wordt het alleen maar groter en heftiger. Sommige dingen die ze bij de secte zeiden, die heeft mijn vader nog extra opgeblazen.
Ah.
Of die zijn vervormd of dat. En doordat ik het in de, kan ik het ook veel beter afzetten.
Kun je het weer klein maken eigenlijk?
Ja. Maar ook met elkaar vergelijken. Want ik luister natuurlijk allemaal achter elkaar. Sommige dingen. En dan denk ik, ja, je spreekt jezelf tegen. Wat zeg jij nou eigenlijk allemaal? En ik ben wel heel erg onder de indruk van die man dat hij zoveel fantasie heeft. Maar ja, hij spreekt zichzelf heel veel tegen. En dat maakt het ook extra van, ah, dat klopt eigenlijk niet.
Ja.
En dat is dan wel dat hij angst ook afneemt. Ja.
Maakt hem als bron minder geloofwaardig.
Ja, ja.
Terwijl je dat eigenlijk al in één klap natuurlijk nu zou kunnen beslissen. Je kunt gewoon zeggen, dat was een, die man die spoorde niet, blijkbaar.
Ja, dat weet ik niet zeker. Dat kan, ik heb hem nooit later nog terugzien. Dat weet ik niet. Maar wel dat het, hoe dingen zo erg gegroefd in mijn hoofd staan, die worden dan wel echt zo'n beetje uitgegumd, sommige dingen.
Het maakt eigenlijk niet eens uit wat er destijds gebeurd is. Het heeft een effect op jou gehad.
Ja.
En daar gaat het om.
Ja. Ja.
Waar ben je nog meer benieuwd naar als het daarom gaat? Dus om de oorsprong en het onderzoek naar zo'n secte?
Ja, het is natuurlijk ook een periode waar het toen is ontstaan. Weet je, dat New Age. Dat ook echt zo die Oosterse invloeden dan naar bijvoorbeeld Europa kwamen. Dat was voorheen ook al, maar meer de geloofsovertuigingen. Die werden dan ook gemengd met het christendom of met het jodendom. En dat werd dan ook een beetje een mengeling. Bij sommige groeperingen, ik zeg niet voor de grotere, maar dat zeg ik niet. Maar wel, er kwam een hele sterke invloed. En je ziet ook na bijvoorbeeld de oorlogs kwamen er veel meer van dat soort dingen omhoog piepen. Van die bepaalde afsplitsingen, maar ook kleine groeperingen die dan echt ook in aliens gingen geloven. En meer ook echt in het Oosterse of in Shinto of het Hindoeïsme. En dat is dan een hele rare speak in die groeperingen. En wij zaten daar dus precies in. met deze ook. En er zijn ook andere groeperingen die eigenlijk heel raar hetzelfde geloven, net een beetje anders. Bijvoorbeeld Heaven's Gate in Amerika, die is dan ook wel echt wel heel erg heftig. Die stof, die klonk mij heel erg bekend.
Oh ja.
En het is soms zo vreemd, want dan luister ik daarnaar en kijk ik naar die andere cults en dan denk ik, maar alsof ze die mannetjes met elkaar belopen bellen.
Dit ga ik zo, vertellen.
En dan, dit gaan wij hun eens vertellen. En ik kijk ook heel erg een beetje uitgezoomd naar die dingen, want dat vind ik ook fijn om dan gewoon, dat vind ik interessant. Ja.
Ja. En waar zit dan die verklaring? Is dat echt het combineren van elementen waarvan je niet helemaal snapt hoe het werkt tot één kloppend verhaal? Is dat het?
Nou, ik geloof niet dat die mensen met alle informatie zelfs op de proppen zijn gekomen. Ik denk dat ze zelf ook onderzoek hebben gedaan. Die man die heeft echt niet 20 jaar lang een bandjes kunnen volpraten zonder ergens een voet in religie of een geloofskunde. Dat geloof ik niet. Die heeft er wel onderzoek naar gedaan.
Huh?
En dat is ook terug te vinden in sommige van zijn uitspraken. Sorry, wat was je vraag ook weer?
Nou, wat je zei, ik kijk er uitgezoomd naar. Ik wil de patronen snappen. Ik wil snappen wat er gebeurde tussen al die verschillende sectes, eigenlijk wat de rode draad is. Is dat inderdaad de wens om een kloppend verhaal te kunnen presenteren over de werkelijkheid van dingen die je niet weet eigenlijk?
Ik denk dat weet ik niet zeker. Dat kan ik eigenlijk niet goed antwoord op geven. Wat enige wat ik wel vrij zeker weet, is dat er inderdaad na heftige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld oorlog, dat soort dingen omhoog kunnen springen. En dat heel logisch is dat mensen zo op zoek zijn naar redemption na zulke heftige gebeurtenissen. En net bijvoorbeeld corona, daarna zijn er ook weer meer groeperingen ontstaan.
Ja.
En het is gewoon interessant om te zien van hoe mensen werken in een grotere lijn. En mensen lijken veel meer op elkaar dan we denken. Dat. Maar ik wil graag ook meer kijken naar de overbruggingen van geloven dan naar het verschil. Dus ik ben ook meer gaan lezen over andere geloven. Het is echt heel veel kennis en dat ga ik allemaal niet vergaren in mijn leven, maar het is wel interessant om daarin gelijkenissen te zien in sommige dingen.
Ja.
Ja.
En ben je er persoonlijk ook nog toe aangetrokken of denk je, ik wil gewoon snappen wat er gebeurd is? Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, laat maar zitten, al die religie, ik ben weg.
Nee, ik ben geïntrigeerd echt uit interesse. Niet persoonlijk dat ik daarin geloof. Ook voor een ander project had ik ook verschillende geloofsinstituten bezocht. Begon bij de ISN Fati op de Roosstraat? Roosstraat.
Hier in Amsterdam, hè, voor het stadsarchief was dat?
Ja. En dat begon inderdaad bij de Turkse moskee. En toen ben ik ook daar met die mensen gaan praten. Maar ik heb toen ook Portugese synagogen bezocht. Die was heel gesloten, dus heb ik heel weinig met mensen daar gesproken. En ook de, oh jeetje, die namen. Shiva Hindu tempels. En ik ben een koers gaan doen bij het Tibetaanse boeddhistisch centrum Maitreya. In Oost, ja. En dat was die laatste, dat was heel, heel leuk. Dat ging me dan, en heel fijn. En daar voelde ik me echt wel een beetje bij aangesloten. En dacht ik, oh, wacht even.
Oh ja.
Dat was dan elke maandag gingen we dan bij elkaar komen via Zoom. Dus gingen we ook mediteren via Zoom. En dan met alle mensen oogjes dicht. En dan, dat was ook fijn om die mensen te ontmoeten. En toen dacht ik wel even, nou, als het dan iets zou moeten geloven, dan komt dit nog wel heel erg in de buurt, ja.
Maar je dacht ook, wacht even, dit wil ik niet.
Nou ja, ook omdat ik dan, ik wilde het gewoon even nog in het midden laten. Mijn onderzoek nog niet klaar, dus ik weet niet of het ooit klaar gaat zijn.
Ja.
Ja, want ik wil ook niet dingen uitsluiten. Soms heb ik dat gevoel, als ik ergens volledig in ga geloven, dat ik dingen uit ga sluiten.
Dat is natuurlijk de simpelheid die een religie ook biedt. Die zegt, zo zit het.
Ja.
En de rest kun je vergeten. Dat is voor heel veel mensen aantrekkelijk natuurlijk.
Ja, ik vind dat juist beknellend met mijn achtergrond. Dus ik ben agnostisch.
Ja.
Ja,
Lekker in het midden.
Ja, ik weet het niet. Ja.
Ik vind het in ieder geval fijn dat het hele mooie werken oplevert. Want de beeldtaal die je kiest, die is misschien ook wel panreligieus. Dus die leent ook elementen uit allerlei verschillende ideeën en opvattingen.
Ja.
Is in ieder geval bont. Dat was hij misschien in het verleden iets meer dan de laatste jaren. Dus jouw panelen vind ik wat meer ingetogen, wat meer geconcentreerd misschien.
Mm-hmm.
En daarvoor zat het behoorlijk vol.
Ja.
Met kleurrijke patronen, ja. Met versieringen, verschillende scènes naast elkaar.
Mm-hmm.
Wat is dat voor ontwikkeling geweest?
Dat die boodschap soms toch ook wel iets helderder mocht zijn. Ik vind het altijd heel fijn om heel veel in één werk te proppen. Alleen het kan soms een beetje de boodschap vertroebelen. Dat. De kleuren zijn heel goed, maar de kleuren moeten wel de boodschap dienen.
Ja.
Toen ben ik ook iets meer diffuser gaan werken. Maar ik hou heel erg veel van heel veel kleuren bij elkaar. En de kamerschermen zijn gekomen omdat ik dus boeken maakte en muurschilderingen. Toen dacht ik, moet tussenoplossing. Dat zijn kamerschermen.
Zo praktisch is het soms ook gewoon.
Ja, ja, gewoon eigen muren bouwen, maar ook op kunnen vouwen. En een soort van het verhaal vertellen in één landschap. Dus ook zoals de Vlaamse meesters dat deden.
Ja.
En ook, ja, gewoon meer een geheel. Maar zitten heel veel verhalen in dat je ogen heen en weer kunnen gaan. Dus niet bladzijde tot bladzijde, maar meer gewoon een samenspel van allemaal elementen en één beeld.
Ja.
Ja.
Wat inderdaad een hele fijne kijkervaring ook oplevert.
Ja.
Zeker als je nog een stukje brood erbij krijgt, dan is het helemaal mooi opgelost. Wat zou je nu, als je nu terugkijkt, er zijn mensen die zeggen, voor een goede kunstenaar is een gelukkige en veilige jeugd is eigenlijk een vloek. Want dan heb je niks meegemaakt. Dan heb je geen bron om uit te putten. Ben je het daarmee eens?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk juist heel erg, het is gewoon hoe je brein werkt en wat je wilt. En als jouw brein gewoon op een bepaalde manier werkt en je wilt iets maken en iets duidelijk maken aan mensen, of je wilt gewoon iets ontdekken, ja, dan ben je gewoon naar mij beter gewoon een goede kunstenaar. Dan kun je gewoon een hele goede kunstenaar worden. Ik denk juist dat het een beetje een vloek is als je een slechte achtergrond hebt. Ja.
Want je moet hier doorheen, je moet dit allemaal verwerken.
Nou, kunstenaarschap is niet alleen maar maken, maar het is ook andere dingen. En als je bijvoorbeeld een traumatische achtergrond hebt, dan kan je dus ook moeite hebben met andere dingen gewoon volhouden. Zoals e-mail sturen, vind ik heel erg moeilijk. Dat soort dingen, daar moet ik mezelf echt toe dwingen om dat soort dingen te doen.
Wat is er moeilijk aan?
Ja, dat is gewoon een mentale drempel. Gewoon al die randvoorwaarden van een kunstenaar, dat is soms best, vind ik, zwaar. Maar die moet ik doen om een kunst te maken. Dat staat centraal.
Ja.
Ja. Dus het kan soms heel erg zijn dat je in sommige dingen een beetje, of ik loop dan in sommige dingen weer achter. Ik leerde pas op mijn 16 hoe ik een wasmachine moest aanzetten, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik ben heel veel kennis vergaard over sommige dingen, maar andere dingen ben ik heel erg achtergebleven. Zoals ook met communicatie, met gewoon praktische zaken, geldzaken, noem maar op. Dus dat is voor mij echt de achterstand geweest.
Ja.
Ja.
Dus je kunt niet zeggen...
Dat is niet goed, nee.
Op een bepaalde manier fijn dat ik dingen heb meegemaakt die me inspiratie geven. Dat is een iets te romantisch beeld van een iets te romantische voorstelling van zaken.
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat andere kunstenaars die kenning maken heel erg goed werk. Maar die zitten ook gewoon bijvoorbeeld met een gevecht met zichzelf. En die kunnen dan dat niet, hoe zeg je dat?
Vertalen, nou ja.
Uitkristalliseren, omdat ze die randvoorwaarden soms heel moeilijk vinden.
Oh ja.
Ja, dat is echt een beetje discipline dan. En dat is soms heel moeilijk.
Nou, dan hebben we dat naar het Rijk der Fabelen verwezen, deze stelling. Dat je een slechte jeugd moet hebben om een goede kunstenaar te zijn.
Ja, dat is, ik denk, dat, ja, sorry, ik kan dat ook niet zeggen. Ik kan dat eigenlijk niet beantwoorden. Maar voor mezelf denk ik dat het ook tegelijkertijd een achterstand is.
Ja.
Ja.
Wat is hetgene waar je nu aan werkt? Kun je daar iets van vertellen?
Ik ben nu bezig met nieuwe kamerschermen. Die ik aan de meubelmaker heb gevraagd om die te maken. Die is heel erg goed. Dus daar ben ik heel blij mee, want ik ben niet zo goed met hout. En daarin ga ik een 360 landschap maken.
Oh, wow.
Het is een cirkel. Dus dat je er ook echt in zit. Ja. Dit is voor een expositie eind november in 1646. En daar, die komt dan te staan in een hele installatie.
En wat zien we daarop?
Ja, weer mooie vliegende huisjes. Maar ik ben meer ook bezig met luchtkastelen. Ik was ook heel erg bezig met landschappen creëren en vergezichten. Maar ik wil dus nu heel veel meer in de lucht gaan laten afspelen ook. En daar ben ik nu aan het kijken hoe ik dat wil doen. En weer ook heel persoonlijk. Ik ben dan nu ook een soort van woonkamers aan het maken. Daar heb ik ook illustraties van gemaakt. En daar komt een uitgewerkte versie in de schilderijen te zitten. Dus echt ook scènes van mij en mijn ouders die dan worden afgespeeld in zwevende huisjes. Ja, maar ook vogels zijn ook nu een heel groot gedeelte geworden. Die zijn er tussendoor gepiept. Ja.
Ik kan niet wachten om te zien.
Ja.
Dankjewel. Fijn dat je dat wilde vertellen. En fijn dat je ons meeneemt in jouw wereld. Ja. Dat we steeds stukjes van af kunnen halen, zodat het hopelijk ook iets lichter wordt voor jou.
Ja.
Hele mooie bijvangst van dat werk.
Ja.
Dankjewel. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.